Welkom bij de Alfie Stories, een podcast over mensen die iets betekend hebben voor Alfie en misschien over wat Alfie betekend heeft voor die mensen. Kortom, de allerbeste Alfie-verhalen. Mijn naam is Doris en zelf ben ik CFO bij Alfie. Voor deze eerste editie kon ik maar één iemand uitnodigen. En dat is onze CEO en oprichter, Roel van Heerdeweg. Ik weet zeker dat hij een heel interessant verhaal te vertellen heeft. Geniet van deze aflevering. Roel, welkom.
Dankjewel.
Voor ik je verder ga voorstellen, Roel, en aan iedereen ga zeggen wie jij bent en waarom dat we hier vandaag samen zitten, ga ik al een eerste vraag aan u stellen. Vertel eens wat je gisteravond gedaan hebt.
Gisteravond ben ik gaan repeteren met mijn band. We zitten in een spannende periode, kort voor ons eerste optreden. Dus het is wekelijks dat we deze tijd repeteren. En dat is wat ik gisteren gedaan heb.
Okay.
En dan op tijd gaan slapen.
Okay. En vertel eens net iets meer. Welke rol heb je juist? Zet je lead singer in het groepje? Wat doen jullie juist? Wat brengen jullie? En voor de mensen die jullie zouden willen zien, waar kunnen ze jullie zien?
Wij zijn een coverband. Wij heten The Tramplers trouwens. Ik speel eigenlijk en doe eigenlijk alles in de band wat niemand anders wil doen. Dus ik speel keyboard, ik speel sax, ik zing wat tweede stem. Heel leuk. Waar kan je ons zien? Dat is op Nafir Bolg, een festival in Vorselaar. Op 2 juli spelen wij. Ons allereerste optreden staan wij op het hoofdpodium. En ter voorbereiding daarvan hebben we de 18e juni al een try-out in een café bij ons in Torp.
Geweldig. Roel, reden dat ik je uitgenodigd heb, is omdat jij CEO bent van deze organisatie, maar niet enkel CEO van deze organisatie. Je bent ook de oprichter van deze organisatie. Dus dat wil in mijn ogen zeggen dat jij wel best een interessant verhaal gaat te vertellen hebben. En dat is de reden dat we hier vandaag samen zitten. Dus dit is de allereerste versie van Alfie Stories, een podcast over mensen die iets betekend hebben voor Alfie en soms ook over wat Alfie betekend heeft voor die mensen. Mijn naam is Doris Schouwers. Ik ben CFO in deze organisatie. En ik ga wat interessante mensen laten langskomen om hun verhaal te vertellen. Dus laten we beginnen bij u, Roel. Voordat we gaan naar het deel van Alfie, laten we starten met de jonge Roel. Hoe was de jonge Roel? Wie was de jonge Roel? Waar komt je vandaan? Hoe zijn je opgegroeid?
Dat is veel in één vraag. Ik zal met het meest feitelijke beginnen. De jonge Roel is geboren in 1978 in Hasselt. Heeft altijd in Heusenzolder gewoond. Dus ik ben een Limburger van oorsprong. Wie was de jonge Roel? Een vrolijk iemand. Iemand die van het leven genoot en vooral daarmee bezig was. School, wat moet je nog weten?
Ja, dat zou ik wel interessant vinden. Zijt je iemand die dat dan in het... Was het toen ASO, TSO? Waren dat de termen die toen
ik ben de gebruikten? Typische. Was een typische watervalstudent.
Oké.
Okay. Dus dat heeft niks met een projectmethodologie of zo te maken. Dat is eigenlijk gewoon hoog beginnen en iets minder hoog eindigen. Ik heb een heel deel van mijn carrière ASO gedaan en geëindigd in het TSO. De industriële wetenschappen, geen idee of die richting nu nog bestaat.
Ja.
Dat is waar ik in afgestudeerd ben.
En wat waren de dingen waar je toen naartoe trok? Welke vakken waren interessant? Wat waren dingen waarvan waar je helemaal geen goesting in had of waar je met moeite kon aanzetten?
De enige vakken die ik eigenlijk graag deed en goed kon, en daar heb ik al heel veel mee gezegd, denk ik, waren vakken die zaken die te beredeneren zijn. Wiskunde was mijn absoluut mijn favoriet vak. Fysica, chemie al een stuk minder. Alles wat wiskunde en wetenschappen is, dat is mijn ding. Talen ben ik ook wel goed in, zolang het niet te theoretisch wordt. Ik spreek graag vreemde talen. En niet dat ik dat zo goed kan, maar ik zit er niks mee in om mij te gaan uitdrukken in een andere taal. Dus wat ik absoluut niet graag deed, was alles wat geschiedenis was toen. Zeker zo als het richting kunstgeschiedenis en zo ging. Nee, dat was helemaal niet mijn ding. Maar zolang het te beredeneren was en door eens goed over na te denken, tot de juiste conclusies te komen, dan was ik er wel voor te vinden.
Oké. En dan rond je middelbaar af. En was het dan ook ergens in de buurt van Heuzezolder dan nog?
Hasselt. Ik heb altijd in Hasselt op school gezeten.
Ja. Oké. En dan rond je die studies af, of het middelbaar af, en dan gaat je verder studeren op dat moment?
Om te beginnen was ik al 20 toen ik uit het middelbaar kwam. Ik deed het zo graag in het middelbaar zitten, dat ik daar al 2 jaar gespecialiseerd heb. En dan ben ik eigenlijk naar Leuven gegaan. Omdat de vrienden die dan al 2 jaar in Leuven zaten.
Om daar ook goed mee te gaan specialiseren.
Ja, dus dat moest ook gebeuren. Ik heb in mijn hogere studies eigenlijk nooit een diploma gehaald om te beginnen. Je hebt verschillende dingen geprobeerd, maar uiteindelijk gestopt met studeren.
Ja, en in wat ben je dan gestart?
Industrieel ingenieur.
Ja.
Ja. En dan nog een poging gedaan voor graduaat elektromechanica. Maar toen was ik op een gegeven moment 22 jaar en toen had ik het gewoon gehad en ben ik gaan werken.
Oké. En hoe was de reactie dan op dat moment van, ik zal zeggen, het thuisfront? Was dat oké? Werd dat geaccepteerd? Of werd er tegen u gezegd, Roel, plus het dan voel?
Laat me zeggen dat de omgeving het al lang had opgegeven. Om de grote dromen van diploma's die ze voor mij hadden gezien, gerealiseerd te zien. Nu, we zaten toen thuis ook wel in andere situaties, privé, waardoor dat wat op de achtergrond is verschoven. Maar ja, het was ook logisch toen. Het was tijd om iets serieus te gaan doen, om ook wat meer een serieuze mens te worden. En dat was begin jaren 2000. En IT is wel altijd mijn ding geweest. En in die periode was er zoveel werk in IT, dat een diploma zelfs toen geen vereiste was. Gewoon een gezonde interesse en aanleg. En dan is dat verhaal begonnen.
Ja. Zeg, en als je zegt IT is altijd mijn ding geweest, is dat dan op welke manier waart je daar dan mee bezig voordat je ermee aan de slag bent gegaan om erin te gaan werken? Zit hem dat dan aan computers prullen? Ja. Zit hem dat dan in? Ja,
aan computers prullen. Daarmee bezig zijn. Ook niet dat ik dan programma's schreef of heel diepgaand met bepaalde dingen bezig was. Maar ja, ik wist er wel voldoende van. Ik was er voldoende mee bezig. Ik kon een computer wel opendraaien en mijn weg daarin vinden. Dus ja.
Wat voor computers waren dat dan?
Dat waren nog de 386's en de 486's. En de Pentium 1's en zo verder.
Ja. Zijn dat zo van die, want ik ben er niet helemaal in thuis, zijn dat dan van die bakken, echt die horizontale bakken nog, waar dat dan een scherm op staat?
Ja.
Zijn dat de dingen die ik mee moet?
Ja, met floppy disks en alles wat je je daarbij voorstelt. En de enorme trage en lawaaierige opstartprocedure, ja.
Oké. En waarvoor gebruikte Roel die computers?
Om wat spelletjes te spelen, om wat, wat logische dingen op te doen. In die tijd begon... het internet was er toen al. Kwam toen via een DSL-modem, ADSL-modem, de woonkamer in. Napster was er toen, hè, MP3's downloaden. Dat begon toen allemaal, de eerste stappen daarin. Berichtjes sturen via wat was dat toen?
MSN?
Zelfs daarvoor nog ICQ.
Nee, niet gekend.
Dan had iedereen een gebruikersnummer. En was zelfs een naam die verscheen. Nog niet vanzelfsprekend. Maar nee, dat was de eerste stappen. Het is mij gewoon altijd gefascineerd. En ja, dat ging altijd verder en verder.
Ja, oké. Okay. En dan dus aan de slag gegaan. De 22-jarige Roel verstuurt dan brieven. Of hoe gaat dat dan juist in zijn werk?
Ik ben toen begonnen als IT-hulpje in het bedrijf waar mijn vader toen voor werkte. Dat was een Amerikaans schade-expertisebureau, Crawford, in de Belgische vestiging. Ik moet erom liegen, maar ik denk dat bedrijf toen een 20, 30 mensen groot was. Zij deden schade-expertises, dus dat waren meestal mannen die in een verdere fase van hun carrière zaten. Hè, dus begin de jaren 2000, die ook niet altijd van digitalisering al te veel kaas hadden gegeten. Dat kwam toen op. De typemachines werden toen passé. En alles wat tekstverwerking betreft, dat moest allemaal via de computer verlopen. De eerste stappen in mails versturen kwamen toen. Hè. En, ja, wat is een mailserver? Dat was toen nog gewoon een computer. Die in computer op een bureau die alle mails verstuurde en ontving. Dus zo begon dat toen. En ja, dat was gewoon heel veel werken, heel veel uitdagingen. Niemand wist goed hoe dat zat. En een bedrijf van die grootte kon toen ook wel wat hulp gebruiken om daar zijn weg in te vinden. En zo ben ik daar ingerold. Eerst in de Belgische tak van die organisatie. Om dan, op het moment dat het dan over systemen gingen, en het was het systeem dat ze gebruikten was Lotus Notes, voornamelijk voor e-mail. Ze wilden daar toch verder in gaan. ERP-systeem, ja, Nederland had ze dat dan in Lotus Notes ontwikkeld, daar gaan halen. Geïmplementeerd in België en ja, dan ook weer daar de eerste stappen in softwareontwikkeling meegemaakt. En uiteindelijk doorgegroeid in dat bedrijf tot op de Europese IT-afdeling. En dat in Lotus Notes ontwikkeld ERP-systeem gaan implementeren in alle landen van... niet alle landen van Europa, maar een heel deel landen van Europa.
Mm-hmm.
En de grootste uitdaging was daar het in Polen te gaan plaatsen, gaan neerzetten. Ook vertalen naar het Pools, terwijl daar in dat kantoor kon niemand Engels. Dat was, was een hele uitdaging.
Duits is dan misschien de voertaal?
Ook niet. Ja. Dat viel mij toen op. Hoewel dat daar wel veel jonge mensen waren, dat daar toch weinig andere talen werden gesproken.
Ja.
Maar goed, kan misschien ook toeval geweest zijn.
Oké, en dan spreken we nu over... Tegen dan zet je 28 jaar, zoiets?
Zoiets, ja. Ja, eind van mijn 20er jaar, klopt. Ja.
Oké, en dan? Wat is dan de volgende stap? Of wat is dan voor u de trigger geweest of het moment geweest waarop dat je voelt van misschien is het dit niet voor altijd? Ga ik dit niet altijd blijven doen? Ik wil wel eens iets nieuw en iets anders. Wat is de moment geweest waarop dat kwam?
Dat is al wat eerder gekomen. Ik denk 2006, dat zo de eerste momenten kwamen dat ik voor mezelf dacht van kijk, ik wil wel iets op mezelf gaan doen ooit. En dan ben ik wat gesprekken gaan voeren, bij Unizo bijvoorbeeld, op andere plekken ook, van ja, waar ligt toekomst in, hè, op die moment? Waar is heel veel werk in? Want IT was toen we weten nu intussen welke evoluties er nog allemaal gebeurd zijn, maar toen was het wat het was. Hè. Dat was nog voor Facebook, nog voor dat er van een iPhone sprake was en zo verder. Dus ik wist het toen niet. En ja, wat dingen zijn toen aangehaald. Toen was er bijvoorbeeld heel veel werk in loodgieterij, in de bouw. Daar was aan dat soort van techniekers was een grote kort. En ben ik zelfs een jaar een cursus gaan volgen om loodgieter te worden. Niet zozeer om zelf buizen aan elkaar te gaan zetten en in kruipkelders te gaan liggen, maar wel met het idee van, kijk, als ik daar iets in kan gaan opbouwen, een organisatie die met loodgieters die toch wel wat schaal gaat hebben. Maar ja, tijdens die cursus, één, voelde ik aan dat die cursus helemaal outdated was. Die werkte niet met technieken die ik nog dan zou willen leren. Hoe dat het echt in zijn werk ging met flexibele zaken, buizen en zo. Mm-hmm. Dat moest dan op de werkvloer geleerd worden, waar ik niet zat. De andere helft van de cursus ging dan over basiszaken zoals ja, wat als je als loodgieter zelfstandige wilt worden, wat is dan een factuur maken en wat is BTW en zo. Ja, daar had ik dan ook geen behoefte aan. Dus dat was een beetje een slag in het water. Maar dat was wel zowel mijn eerste trigger van, kijk, ik wil wel iets gaan doen. Ik hoop nu door dit te zeggen dat ik niet de loodgieter van een IT ga genoemd worden. Maar, in de jaren daarna is eigenlijk pas duidelijk geworden van, kijk, het is toch wel verstandig van in IT te blijven en zelfs meer bepaald in softwareontwikkeling. Maar ook dat heeft dan nog wel een fase doorgemaakt. In 2008 heb ik mijn BVBA opgericht. En in die tijd ging dat nog, viel daar nog geld mee te verdienen. Met het verkopen van websites aan echt kleine organisaties, kleine KMO's, heel lokaal hier. En die websites die liet ik dan ontwikkelen in Pakistan. Dus ik was in contact gekomen met een IT-bedrijf dat van twee mannen die vanuit hun studies Erasmus in Pakistan hadden gedaan. Islamabad, denk ik dat is. Mm-hmm. Een van die twee is daar blijven hangen, de ander teruggekomen naar hier. En zij detacheerde softwareprogrammeurs die voornamelijk ook bezig waren met het opzetten van websites en dergelijke. Ja, en daar huurde ik dan iemand in die websites voor mij ontwikkelde.
Ja, en was dan een trigger geweest? Een trigger is, je wou iets met websites doen en zet je beginnen uitkijken naar iemand die het zou kunnen doen? Of gaat het dan omgekeerd? Dus de opportuniteit biedt zich aan en je zet dan de stap om met websites te beginnen?
Dat weet ik niet meer, wat daar de eerste trigger in was. Ik denk dat ik ben eerst met websites begonnen, denk ik. Ja. En dan op een gegeven moment al snel ontdekt dat en een job doen, fulltime, websites verkopen en ze dan ook nog zelf in elkaar boksen, wat ook niet mijn specialisatie was. Dus dat was ook weer mezelf wat behelpen. Mm-hmm. Dus de oplossing om ze daar te laten bouwen is achteraf gekomen.
Ja. Zeg, in een stukje van loodgieter zegt je op een gegeven moment van ja, daar iets in opbouwen en dan liefst zo, hè, dat ik het dus niet allemaal operationeel zelf moet doen, maar dat ik een team heb van mensen die het dan zouden doen en jij zit dan meer de coördinerende persoon. Mm-hmm. Wat maakt dat u zo aansprak van iets op te bouwen? Of wat bedoelde je juist met het woord opbouwen?
Nee, absoluut een organisatie bouwen. Dat is altijd wel mijn droom geweest.
De reden dat ik het vraag is, je kunt zelfstandig worden en dat is ook ondernemen. Hè? Dat is dat ze zelf dingen gaan doen en niet meer voor een baas werken en een beetje hun eigen plan trekken en hun weg zoeken in de wereld. Maar je begint er al vrij vroeg direct te spreken over, oké, ik wil iets opbouwen. Niet gewoon zelfstandig zijn en ondernemen in die zin, maar echt iets opbouwen.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik heb daar altijd wel naar opgekeken, naar mensen die zoiets realiseerden. En Wat dat dan juist ging zijn vroeger, daar had ik niet echt een beeld van.
En zijn dat dan mensen in uw omgeving waar dat je naar opkeek? Of was dat dan eerder vanuit, laten we zeggen, het medialandschap en...
Beide, denk ik.
Ja. Zijn er idolen?
Idolen?
Een groot woord, hè. Maar zijn er mensen waarvan dat je toen al iets had van... Nee. Zo, dat nee. wil ik achterna?
Nee, toen niet. Nee, absoluut niet. Nee, dat... Ik kende wel een aantal mensen die... Hè, in de omgeving van mijn ouders die een zaak hadden en die iets hadden opgebouwd. En dat is wel iets waar ik altijd naar heb opgekeken. Maar om dat dan mijn idolen te gaan noemen, dat gaat dan ook weer te ver. Mm-hmm. En het is ook niet zo dat ik daar een heel duidelijk plan voor had. Maar het is wel iets waar ik altijd naartoe heb gewild. Mm-hmm. Op de een of andere manier.
Mm-hmm. Zonder misschien al... heel jong, concreet beseffen van... ik ga dat doen, heeft dat altijd ergens wel...
Ja, ik ga dat doen en ik ga dat kunnen. Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Hè. Je kunt aan iets beginnen, maar het moet dan ook nog blijken... dat het ook echt uw ding is.
Mm-hmm.
Maar dat ik het ging doen en ging proberen ooit... Naar die opening, ja, daar heb ik altijd wel naar gezocht. Hè.
Mm-hmm.
Ja.
Hoe hard heb je daaraan getwijfeld? Of dat je dat zou kunnen? Of dat het dan zou lukken?
En ja, waar of het zou lukken... Ja, daar twijfelt je altijd aan natuurlijk. Dat weet je niet. Mm-hmm. Kun je alleen maar hopen. Of ik het zou doen, daar heb ik eigenlijk nooit aan getwijfeld. Ik ben altijd wel iemand geweest dat als ik een... opportuniteit zie, dat ik ze eerder geneigd ben van ze te grijpen dan ze te laten passeren. Maar ja, wanneer dat die opportuniteit zich stelt, of ja, dat weet je niet. Hè. Dus mm-hmm. die zoektocht, hè, dat is wat ik zei in 2006, ben ik daar wel actief naar beginnen kijken. En ja, zelfs achteraf bijna absurde verhalen, gelijk loodgieter worden om daar iets in op te bouwen. Dus ik heb wel echt rondgekeken en echt bewust of onbewust daarnaar aan het zoeken geweest. Ja.
Oké, okay. En hoe kom je dan uiteindelijk op Alfie? Hè? We zitten hier vandaag nu bij Alfie, een organisatie nu op dit moment van iets meer dan 100 mensen in IT. Was daar de concrete aanleiding geweest of de opportuniteit die zich aandiende? Hoe passeert dat? Hoe komt dat tot bij u?
Dat is ja, eigenlijk twee dingen. Ja, één, mijn ervaring in IT. Dus het feit dat ik in IT zat. Dat in combinatie met de juiste mensen tegenkomen in uw leven. Het is niet zo dat ik op een gegeven moment al iets had van... kijk, ik wil een softwarebedrijf gaan starten. En laat staan, we gaan mensen op basis van consultancy... plaatsen bij klanten en dan ook nog alle andere eigenschappen erbij en zo verder. Maar ja, het is mensen tegenkomen en in familiale kring, trouwens, is dat bij mij gebeurd, de nonkel van mijn vrouw, die heeft zelf een soortgelijk bedrijf als Alfie gehad, ook ja, eind jaren 90, begin jaren 2000, en daarmee aan de praat geraakt en... op een gegeven moment ook echt de vraag gaan stellen van... kan ik zoiets zelf ook niet oprichten? En hoe zou dat dan moeten? En wat is daarvoor nodig? En hoe werkt dat juist? En dat dan niet meer loslaten. En ja, daar zit het hem in. Eén, de ervaring in de sector, twee, de drive hebben om toch iets te willen gaan doen. Eigenlijk, ik net zei dat zoeken naar die opportuniteit, bewust en niet en onbewust. En dan de juiste mensen tegenkomen. En op een gegeven moment het vastpakken, denk ik.
En hoe gaat dat dan bij je? Is dat dan iets waarvan je voelt van oké, dat is het. Dat moet ik hebben. Dat is wat ik wil. Of komt dat dan gaandeweg? En zet je daar dan...
Dat is een doel dat ik me stel, ja.
Ja. Dag en nacht mee bezig?
Ja. Altijd. Dat is gewoon zo.
Dat loopt tot 's avonds door en dan tot tot als je gaat liggen in je bed.
En zelfs dan ook uit. Nog. En ja. Zelfs dan ook nog, dan maalt die molen nog door.
Ja. Zet je iemand die daar gevoelig aan is, aan het 's nachts door blijven denken aan bepaalde zaken?
Ja. Als ik slaap niet natuurlijk, hè. Maar als ik niet slaap wel. En zelfs als ik 's nachts wakker word, dan durf ik voor mezelf al wel eens een paar to-do's aan te maken om sanderendaags dingen niet te vergeten. Ja. Ja, daar ben ik heel gevoelig aan.
En wat voor dingen zijn dat dan? De grotere zaken of problemen? Niet bepaald,
alle twee. Dat kan gaan van de grote strategische dingen van grote problemen die moeten geadresseerd worden, maar evengoed kleine
triviale dingen.
Absoluut. Ja. Kleine details die, ja, waarvan je dan, als je het objectief zou bekijken, zou nadenken van ja, dat is helemaal geen reden om van wakker te liggen. Maar ja, dat, ja, dat onderscheid is niet altijd makkelijk te maken. Komt zanderendaags vaak dan wel dat besef, ook niet altijd, maar vaak wel. Maar ik ben wel iemand die, ja, door daar zo altijd mee bezig te zijn, probeer ervoor te zorgen dat er geen dingen vergeten worden of op de achtergrond geraken of daardoor te traag gaan lopen. Snelheid is wel ook wel iets dat heel belangrijk is in heel dit gebeuren. Om zoiets op te zetten, vind ik persoonlijk.
Oké, hoe bedoelt je dat juist? Dat snelheid belangrijk is voor u?
Snelheid is, vertaalt zich vaak in gevoel, ook in een soort van momentum. Momentum waar je mensen mee in kunt meetrekken en waar mensen energie van krijgen. En door snel te schakelen, voel ik aan, en dat is misschien mijn persoonlijke mening maar, of mijn persoonlijk aanvoelen, dat dingen wel eerder kans hebben om gerealiseerd te worden, om te slagen, dan wanneer je er te veel tijd voor gaat nemen.
Ja.
En eerst alle 7000 scenario's die zouden kunnen mislopen, wilt overlopen hebben en afgedekt hebben. Ik ben eerder iemand van, oké, we beginnen eraan en we zullen dingen die op de weg naar boven komen wel aanpakken of dan als een probleem gaan aanschouwen.
Mm-hmm. Ik denk op zich dat dat een gezonde eigenschap is voor u als ondernemer. Hè? Ik denk dat je op voorhand nooit exact kunt plannen hoe dingen gaan lopen. Het komt erop neer om op een gegeven moment te beginnen doen en dan aldoende bij te sturen voor de zaken die toch, dat is gewoon inherent aan het feit dat je dingen doet, dat er zaken kunnen fout gaan. Is dat iets waar je het moeilijk mee hebt gehad voor het stuk van ondernemen? Ik kan me voorstellen, je zit in een organisatie als bijvoorbeeld Crawford dan.
Mm-hmm.
Ja, toch wel een Amerikaanse organisatie, dus ik kan me inbeelden wel wat regels en wat procedures en al dat. En anderzijds, Roel die heel snel dingen wilt doen en vastpakken en vooruitgaan. Is dat dan iets dat daar geapprecieerd werd? Of eerder werd gezegd van, hey, ho, beetje de regeltjes volgen.
Om eerlijk te zijn, heb ik mij daar, gelijk gezegd, dat is een heel grote organisatie. Heel veel regels, gelaagdheden, managementniveaus. Ik zat daar ook op de IT-afdeling, een ondersteunende afdeling. Binnen die, wat wij deden had geen, niet altijd een direct commercieel
gevolg.
Dat was eerder zorgen dat de boel bleef draaien, dat alle data op zijn plek zat en zo verder, alles bleef werken.
Mm-hmm.
Dus vanuit mijn functie daar, behalve de periodes dat we echt de ERP-systemen aan het implementeren waren en dat echt als project kon worden aanschouwd, kon ik dat ondernemen daar niet altijd in kwijt. Dus dat heb ik dan eigenlijk meer geadresseerd in de zaken die ik buiten Crawford deed. En uiteindelijk heb ik daar ook maar 10 jaar gewerkt. En ben ik daar op mijn, ja, hoe oud was ik, 32, weggegaan toen ik met Alfie ben gestart.
Ja, het is vrij jong om, om echt te beginnen ondernemen, als in ik bouw iets op met anderen.
Klopt.
Is dan struikelblok geweest? En zowel misschien in de zin van, oké, je bent zelf nog vrij jong, dus je kunt zelf ook nog wel bepaalde zaken bijleren. Maar misschien ook in de omgeving. Ik kan me voorstellen, als je naar een bank gaat om daar een financiering te verkrijgen, misschien ook op andere vlakken, is dat een struikelblok geweest, uw leeftijd op dat moment, om te beginnen ondernemen?
Voor mij persoonlijk niet, maar wat ik wel altijd heb gemerkt, en spijtig genoeg is dat nu voorbij, is dat je niet altijd serieus wordt genomen vanwege je leeftijd op die moment. Of ik werd toen toch niet altijd serieus genomen. Ik had gelukkig wel een gestalte dat imponeerde toen. Maar ja, je blijft een gast van 32 jaar die ja, over dingen kon praten waar dat ze gewoon zijn dat mensen boven de 40 over komen praten. En vaak nog ouder misschien. Dus dat... ik heb dat wel lang ervaren als... ik heb mijn leeftijd tegen. Maar ja, ik heb me daar eigenlijk nooit veel van aangetrokken.
Oké, en vertelt dat dan iets over u? Dat je daar niet echt iets van aangetrokken hebt?
Misschien wel, ja. Er zijn nog zo wel dingen waar ik me weinig van aantrek.
Zoals?
De leeftijd van iemand anders. Dat is ook iets wat ik geleerd heb. Dat de wijsheid niet altijd met de jaren komt bij mensen. Dus waar ik vroeger wel iemand was die geïmponeerd kon zijn door iemand die ouder was. Misschien ook met opvoeding te maken of zo. Aangeleerd van daar altijd respect voor te hebben. Daar ben ik ook wel in veranderd. Het is niet omdat iemand grijze haren heeft en heel geleerd kan doen en er wijs tracht uit te zien, dat daarom ook alles wat die persoon zegt ook wijs is of slim is of absoluut waarheid is. Dus daar trek ik me eigenlijk ook weinig van aan.
Ja, want in alle eerlijkheid, ik ken u zeker niet als iemand die zich dingen niet aantrekt. Ik ken u net als iemand die zich wel de dingen aantrekt. En oké, je zet door, hè? Je gaat niet opgeven, je gaat niet dingen laten vallen, je gaat niet in een hoekje kruipen wanneer er dingen zouden worden gezegd of er zaken gebeuren.
Mm-hmm.
Maar ik herken u niet echt in een stuk van, ik heb me daar nooit iets van aangetrokken. Dat zijn de twee verschillende dingen.
Ja, dan begrijp je mij verkeerd. Ik heb dat wel ervaren, maar ik heb me daar niks van aangetrokken om door te gaan, omdat ergens toch langs mij neer te leggen. Maar ik heb dat wel ervaren. En dus ik heb het negatief gevoel daar wel van gevoeld en gehad.
Ja, maar dan ik heb aan de kant dan, geschoven. En
ja,
dan
toch ergens wel op een gegeven moment gezegd van, ja, de bomen, ik doe mijn ding gewoon verder. Dat wil daarom niet zeggen dat je dat ook niet meer voelt. Mm-hmm. Dat bedoel ik met, ik heb me dat niet aangetrokken.
Mm-hmm. Hoe is het nu voor u om te ondernemen en bedrijfsleider te zijn en een honderdtal mensen voor u te hebben werken, rechtstreeks of iets minder rechtstreeks, met alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken?
Fun. Ja, hoe is dat, Doris? Dat is... Elke dag is anders, hè. En het blijft wel mijn ding om een organisatie als Alfie naar nieuwe niveaus te brengen. Wat dat dan ook is. Hè. Is dat dan in kwalitatieve groei of is dat in kwantitatieve groei? Ik heb nog veel plannen met Alfie naar de toekomst toe. Dus ja, er komt gewoon heel veel meer bij kijken dan in in een startfase of in een fase dat we 20, 30 mensen groot waren. Dat was iets helemaal anders dan de zaken waar we vandaag elke dag mee bezig zijn en mee moeten bezig zijn. Dus het is gewoon een veel breder palet geworden aan verantwoordelijkheden en zaken die we moeten in de hand houden en moeten ervoor blijven zorgen dat ze goed zitten. Het is niet meer gewoon vooruitgaan en een aantal zorgen dat er centen op de rekening staan en meer van hetzelfde. Ja, het is een groep mensen van 100 personen die allemaal een gezin hebben of samenwonen of toch verantwoordelijkheden hebben.
Ambities hebben, dromen hebben.
Het is veel meer geworden dan in het verleden. Maar het blijft boeiend, dus ik doe het nog altijd heel graag. Maar er zijn wel twee dingen die we moeten onderscheiden, vind ik. Dat is het managen van een organisatie, het beheren van een organisatie en het uitbouwen van de organisatie. Dat zijn in mijn ogen twee dingen die niet altijd samenhangen en ook vaak conflicteren. Zeker wanneer we zouden gaan praten om de organisatie nog groter te maken, ja, dan is het altijd kwestie om ervoor te zorgen dat hetgeen wat je al hebt opgebouwd, dat daar de kwaliteit blijft goed zitten, dat je daar blijft doen wat je moet doen. Dat bepaalde tijdsinvesteringen in nieuwe zaken, dat die niet ten koste gaan van, en dat gaat niet alleen over mij, maar dat gaat ook over tijd van andere mensen, dat die niet ten koste gaan van zaken die je moet doen in hetgeen wat er vandaag al is. Dus hoe groter en hoe meer het wordt, hoe complexer het wordt. Maar ik doe het nog altijd graag.
En zitten er ergens taken of verantwoordelijkheden tussen waarvan dat je zegt, kon ik daar maar vanaf geraken, kon ik dat maar laten liggen? Zitten daar energievreters voor je tussen?
Absoluut. Ja. En nu wilt je die benoemen, zeker?
Het zou leuk zijn.
Dat is een gevaarlijke boodschap, hè? Nee, het is niet omdat ze energie vreten dat ik ze daarom niet met plezier doe. Maar er zijn wel dingen die mij qua natuur minder liggen. We hadden het er gisteren nog over. Hè. We hebben gisteren een strategische dag gehad met management. Van nature ben ik niet iemand die lang zou stilstaan bij evaluaties van mensen. Ik ben van nature iemand die graag vertrouwen geeft in mensen, die dat ook veel te snel doet. Ik heb veel te snel vertrouwen in mensen en ik overschat mensen ook daardoor gemakkelijk. Maar op een correcte manier, en verstaan we niet verkeerd zoals het moet, hè, verwachtingen stellen aan mensen, mensen evalueren en bezig zijn met de mensen tot een volgend niveau brengen, is voor mij in het verleden niet altijd één op één samengehangen met de organisatie te doen groeien. Dan kom ik ook weer tot die snelheid, hè, die toch ook wel ergens belangrijk is, gevoelsmatig voor mij. Dus dat is wel iets, dat kost mij energie om te doen. Besef dat dat belangrijk is en dat we dat moeten doen op de juiste manier. Mm-hmm. Maar dat is niet iets wat dicht bij mijn natuur ligt.
Mm-hmm.
Dus ja, dat bijvoorbeeld, dat is een belangrijke. Ik denk wel dat ook wel de grootste is. Natuurlijk alles wat fiscus en zo verder is, dat heb ik ook met plezier afgestoten richting u, Doris. Maar dat is dat is niet dat dat per se energie vreet. Dat is dat ook niet echt mijn dada is en dat ik daar de kennis ook niet voor heb.
Oké. Hoe denk je dat mensen in deze organisatie en misschien ook mensen daarbuiten u ervaren en u kennen? En denk je dat daar een onderscheid tussen zit?
Hoe ze mij kennen en hoe ze mij ervaren. Het onderscheid daartussen. Ik hoop dat ze mij leren kennen door mij op een gegeven moment als persoon te ervaren. Ik denk, ja, of er echt een onderscheid in zit, weet ik niet. Ik denk wel dat er een onderscheid is tussen hoe ik mezelf zie en hoop dat mensen mij zien en hoe dat mensen mij daadwerkelijk zien.
Vertel.
Ik zie mezelf als de goed lachse, jovial en type. Ik besef wel dat ik een drive heb en dat ik vooruit wil en dat ik verwachtingen stel aan mensen. Maar ik tot scha en schande toch vaak moeten ondervinden dat ik anders word ervaren, zeker op de werkvloer. Dat een veel serieuzer persoon is die ik ben, die vaak zware verwachtingen van mensen heeft, ook de neiging heeft om daar dicht op te zitten. Ik denk dat dat soms ook wel als benauwend kan worden ervaren. Maar dat is niet hoe ik mezelf zie, of hoe ik hoop dat men mij zou zien. Is dat wel een antwoord op je vraag?
Dat is een antwoord op mijn vraag. Ik heb altijd het gevoel dat dat bij u komt vanuit het stukje dat je er straks ook zei, het 's nachts wakker liggen, het niet echt kunnen loslaten van dingen, willen dat dingen tot in de puntjes in orde zijn. Ik denk dat dat een soort van verdedigingsmechanisme is van uzelf, om ervoor te zorgen dat alles tot in de puntjes in orde is en geregeld is, en dus ook van alle andere mensen rondom u waar je mee samenwerkt, zorg dat het tot in de puntjes in orde is, om dan pas uw rust te kunnen vinden. Omdat je dan pas zeker zijt, oké, goed, het is van mij af, het is weg. Is het op die manier?
Ja. Maar ja, om dan mijn rust te kunnen vinden, meestal duurt die rust niet lang. Want komen er dan wel weer nieuwe dingen? Of ga ik die nieuwe dingen wel zoeken? Of bedenken? Ik volg dat wel, die redenering. In mijn eigen werk, hetgeen wat echt bij mij ligt, is dat ook. Hè, dat, ik zie dat vaak allemaal als een olievlek. En een, dat gaat uit elkaar en je moet dat allemaal bijeenhouden. Je kunt geen 360 graden rondkijken en overal tegelijk zijn. Dus je zit altijd maar bezig met de zaken samen te houden en daar mensen voor te vinden en die op te leiden en vertrouwen te geven dat ze het juiste doen. Waardoor dat altijd makkelijker is, niet het juiste woord, maar haalbaarder wordt. Maar waardoor als de schaal van de organisatie vergroot, wordt ook die olievlek die bijeen moet worden gehouden steeds groter. Dus ja, ik volg dat wel. Dat zoeken naar die rust, dat is er absoluut wel. Maar ik gun mezelf die rust dan ook weer veel te weinig, denk ik. En daardoor ook anderen. Ja.
Heb je nu in je carrière tot nu toe al grote tegenslagen gehad?
Definieer grote tegenslagen.
Iets wat aanvoelt als een grote tegenslag? Heb je al meegemaakt dat je dingen ondernomen hebt bij Alfie of daarvoor, waar dat je echt wel uw zinnen op had gezet of heel veel hoop in had, of dingen die gewoon anders uitgedraaid zijn dan hoe dat je ze gehoopt had?
Dat laatste absoluut wel. Als je naar Alfie kijkt, we zijn op 10 jaar tijd van niks uitgegroeid naar een organisatie van meer dan 100 werknemers. Dat kun je moeilijk als een tegenslag benoemen. Maar als ik naar dat traject jaar per jaar kijk, ja, dan zitten er wel jaren tussen die rampzalig zijn geweest. En op die moment heb je niet het beeld dat we nu hebben van het is allemaal wel gelukt en tot op dit niveau gekomen. En zit je daar in die moment echt wel met het idee van ja, hier gaat het nu echt de verkeerde richting uit. En ik weet niet of Alfie volgend jaar nog zal bestaan. Dat is verschillende keren geweest. Ik denk als ik snel tel, toch een keer of 2, 3. Tot op het niveau dat ik opnieuw naar de aandeelhouders moet stappen en moet gaan bedelen is niet het juiste woord, maar je gaat het bij aandeelhouders vragen omdat je het nergens anders krijgt, opnieuw een kapitaalsverhoging te doen en opnieuw de organisatie waar ze al geld hebben ingestoken en waar het geld dat ze hebben ingestoken op die moment niks meer waard is, om dat nog eens een keer te doen, puur uit vertrouwen in een plan en in personen ook. Je kunt op die moment moeilijk zeggen dat je heel zelfzeker in het leven staat. Dus achteraf gezien is dat een mooi traject kun je zeggen van ja, op 10 jaar zoiets neerzetten, dat is een groot succes, maar de weg daar naartoe is absoluut niet lineair omhoog.
Ben je er trots op? Op die 10 jaar en hetgeen er nu al staat? Voelt dat zo aan voor u?
Absoluut. Ja. Zeker en vast. Daar ben ik zeer trots op.
Oké. En wat mag ik u wensen voor de komende 10 jaar?
Politieke correcte antwoord hier is rust en een vrede met mezelf. Maar ik ben iemand, ik ga die rust toch niet vinden, Doris. En ik zou graag in de volgende 10 jaar, ik denk dat ik nu ongeveer halfweg mijn carrière ben, professioneel. Als ik na de tweede helft daarop terugkijk, dan zou ik graag een even stijl pad zien. Ik zou daar even trots op willen zijn om dezelfde reden dan wat ik nu heb als ik terugkijk op de afgelopen 10, 20 jaar van mijn carrière. Ik vind dat echt plezant om aan zo'n zaken te werken en om trachten iets te realiseren, iets op te bouwen. En ik zou daar graag mee verder gaan.
Daar kijk ik enorm naar uit. Hoe het voor mij zit, Roel, ik vond dit een heel interessant verhaal. Ik wil u bedanken om uw verhaal ook te komen vertellen.
Bedankt voor de uitnodiging.
Nu, ik heb wel nog een verhaal of een potentieel verhaal gehoord dat wat mij betreft nog verder uitgezocht kan worden. Dat is een stukje van dan 10 jaar Alfie. Ik heb je daar toch horen zeggen dat er wel wat tegenslagen hebben tussen gezeten. Misschien is het wel eens de moeite om daar apart eens verder op in te gaan.
Als het dus niet enkel op de tegenslagen is, dan wil ik dat
graag. We gaan ook over de goede dingen babbelen. Dus daarvoor ga ik je zeker nog uitnodigen. En dan hoop ik dat je mijn invitatie ook opnieuw wilt aanvaarden.
Zeker en vast, met plezier.
Voilà. Top. Roel, enorm merci om je verhaal te vertellen. En dit was de eerste aflevering van Alfie Stories.
Dank je wel.
Een podcast over mensen die iets betekend hebben voor Alfie. En eventueel ook over wat Alfie betekend heeft voor die mensen. Roel, merci.
Dank je wel, Doris.
Dit was de eerste aflevering van Alfie Stories. Wat mij betreft hebben we Roel hier op een andere manier leren kennen. Roel als persoon, zijn traject en Roel als ondernemer. In de volgende aflevering wil ik jullie het verhaal van 10 jaar Alfie brengen. De oprichting, de moeilijke eerste jaren en de ups en downs die erna zijn gekomen. Ook daar zit, in mijn ogen, een heel interessant verhaal. Tot binnenkort en bedankt om te luisteren naar onze Alfie Stories.